In Romeinen 15, vers 1, neemt de apostel de draad weer op van hoofdstuk 14. Als hij zegt, maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Komt overeen met 14 vers 1 en de hele strekking van hoofdstuk 14. Dat we in de gemeente nou eenmaal zwakke gelovigen hebben en wij die sterk zijn, zijn verantwoordelijk om hen tot ons te trekken, dan wel aan te nemen zoals het zwak vertaald werd in 14 vers 1. En hier wordt eraan toegevoegd in 15 vers 1, en niet onszelven te behagen. Wij zouden namelijk anderen behagen dan wel onze plaats in de gemeente kennen, en dat is een plaats waarin wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar namelijk. En dat staat er dan ook nog een keer in vers 2, dat dan een ieder van ons, let op, een ieder van ons, geldt niet maar voor enkelingen die wij voor dat doel hebben aangesteld, maar dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Waarin we weer geïllustreerd vinden dat naast de aanduiding is van de leden van ons volk, zoals we eerder ook gezien hebben in hoofdstuk 13, en dus de aanduiding van onze broeders en zusters binnen de gemeente, die staan ons het dichtst na. En wij zouden elkaar behagen ten goede uiteraard, vanzelfsprekend niet ten kwade, maar de vraag is, wat is dan het goede? Want het is een tamelijk algemeen begrip. En er staat erachter met een ander woord, namelijk tot stichting. En stichting in de Statenvertaling is gewoon het woord voor opbouw, de bouw van één huis. U weet, de gemeente wordt voorgesteld bij gelegenheid als één huis, bestaande uit levende stenen die samengevoegd zijn met die ene levende steen, zo vindt u het in 1 Petrus 2. Dan wel niet zomaar een huis, maar een tempel, een koninklijk priesterdom enzovoorts. En zelfs uit het Oude Testament worden uitspraken over de tempelbouw in het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente als zodanig. Die zou gebouwd worden op een fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten en zo verder. En de opbouw van de gemeente en eventueel de groei van de gemeente, daar gaat het om. De wasdom van de gemeente heet het in bijvoorbeeld Efeze 4. Niet alleen in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin. Dat wil zeggen, het gaat maar niet om de uitbreiding in aantallen van de gemeente, maar het gaat om de geestelijke groei van de gemeenteleden individueel. En dat heet stichting, opbouw. Dat is het doel. En daartoe dienen volgens Efeze 4 alle gaven in de gemeente. Die gaven waarover we gesproken hebben naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 12. Waar staat dat wij gaven hebben, zo laat ons die gaven besteden waaruit het ook mogen bestaan. Maar Efeze 4 zegt dat die gaven zijn een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is waar het hier opnieuw over gaat. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting, tot opbouw namelijk. Vers 3 van Romeinen 15. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dat is een citaat uit Psalm 69, vers 10, waaruit mogen blijken hier dat de Heer een werk doet, ook in onze dagen, niet maar alleen voor zichzelf of iets dergelijks, of niet om zichzelf te behagen, maar het gaat om andere zaken. Uit Psalm 69 blijkt ook waar het over gaat, want daarom zoek ik hem ook even op. In Psalm 69 lazen wij in vers 10, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En ik weet niet of bij u dan een belletje gaat rinkelen, dan wel een lampje gaat branden. Maar het was de uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 2 vers 17... Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de tempelreiniging. Dat huis dat hier dus genoemd wordt, wordt in Johannes 2 geacht te zijn de tempel te Jeruzalem. Maar we zouden nu begrijpen dat het niet maar gaat over de tempel in Jeruzalem, maar dat het gaat over de tegenwoordige tempel, namelijk de gemeente die gereinigd zou worden. En zoals de Heer de tempel reinigde in Johannes 2 en nog in wat andere schriftplaatsen trouwens in het Nieuwe Testament, zo reinigt hij in onze dagen de gemeente. Dat is niet Efeze 4, maar wel Efeze 5. Waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende door het bad des waters, door het woord, enzovoorts. En het is weer een beschrijving van de hogepriesterlijke functie van Christus ten behoeve van de gemeente, namelijk hij wast onze voeten, met dank aan de illustratie uit Johannes 13. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer verantwoordelijk is voor zijn huis. En deze zin heb ik bijna letterlijk geciteerd uit Hebreeën 3. Hij is getrouw aan geheel zijn huis waarover hij gesteld is, enzovoorts. En dan weer terug naar Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En dat betekent dat hij smaad hij draagt en dat hij een werk doet aan dit huis ten koste van zijn eigen eer. Vooralsnog, vandaar dat Hebreeën 13 kan zeggen over ons en tot ons, laat ons dan tot Christus uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Want zoals de Heer zelf smaad hij draagt terwijl hij een werk doet aan ons, aan de gemeente, zo zouden wij ook smaad hij dragen terwijl wij een werk doen ten behoeve van of aan de gemeente. Het gaat niet om eer, het gaat om dienstbaarheid aan hem, met alle consequenties van dien. Dat is geen populaire boodschap, maar het is volstrekt bijbels en daar gaat het maar om. Goed, ik laat Psalm 69 verder voor wat het is. En neem de draad weer op in Romeinen 15. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Let er wel op dat het er niet om gaat dat onze naasten dan een hoge dunk van ons hebben en ons zullen eren. Want dat was helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij deze dingen doen, opdat we van God dan wel van Christus eer zouden ontvangen en geëerd zouden worden. Niet primair in het heden, maar wel in de toekomst uiteraard, ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wat het goede is, wordt namelijk niet door onze naasten bepaald, maar door degene in dienst van wie wij staan en wiens eigendom wij zijn. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting, want ook Christus heeft zichzelf in die behaagd. Dat had ook gewoon kunnen zijn, want ook Christus behaagt zichzelf niet. Maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En daarna komt er een toelichting in vers 4, want al wat tevoren geschreven is, bijvoorbeeld in die Psalm 69, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Wij zouden eruit leren. En wij zouden bedenken dat hoewel Psalm 69 vers 10 spreekt niet over u of mij, maar over de Heer Jezus Christus, niettemin zijn die woorden wel degelijk op u en mij van toepassing. Dat is het oude beginsel dat hier geïllustreerd wordt ook en toegepast wordt, dat al wat gesproken wordt over de Messias, over Christus in het Oude Testament, op voorhand van toepassing is op ons, namelijk op de gemeente die immers zijn lichaam is. En er zijn ook wat andere manieren waarop dat gezegd wordt. En nu denk ik voor de gelegenheid aan Efeze 1 vers 3, waar samenvattend staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, omdat wij zijn lichaam zijn. Wel nu, dat betekent dat al wat over Christus gezegd wordt ook inderdaad op ons van toepassing is. In tweede instantie overigens. En je kunt het iets eenvoudiger zeggen, maar minder to the point. Namelijk dat de Heer Jezus Christus ons voorbeeld is en we zouden zijn navolger zijn. Dat staat ook. in nogal wat nieuwtestamentische schriftplaatsen. En dus, hij heeft zichzelf niet behaagd, maar enzovoorts. En dus al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Die leidzaamheid die komt steeds weer terug in al die brieven van het Nieuwe Testament. Leidzaamheid, ik heb gezien dat in de NBG-vertaling het woord vertaald wordt met volharding. Nou ja, dat komt dichtst in de buurt van leidzaamheid. Hoewel leidzaamheid eigenlijk het beste woord is wat er is, alleen wij kennen de betekenis niet meer. Hè? Leidenschaft heet dat in het Duits. Dat wil zeggen volharding, ja, het wil zeggen met volle overgave. Zonder reserves. Dat komen we alleen nog maar tegen in de sport tegenwoordig. Leidzaamheid, afzien heet het daar. Volledige inzet, 100%. Want meer is er niet dan die 100. Maar dat is waar het over gaat, hè. Opdat wij door leidzaamheid en bemoediging, vertroosting der schriften. Dat is het woord parakaleo en dat is de term ter aanduiding van het werk van de trooster. De trooster heet ook zo parakletos. Dat is een van de messiaanse titels in het Oude Testament. Vandaar dat God ook heet de God aller vertroosting. Of de God der leidzaamheid en der vertroosting hier meteen in vers 5. Waar het over gaat is dat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Onze hoop wordt dus in hoge mate bepaald door onze eigen inzet. Onze eigen wijze van leven, onze toewijding om zo te zeggen aan het werk des Heren, dat is bepalend voor onze hoop. En terecht, niet alleen dat het die hoop van nature zo versterkt, omdat men zich aan een werk overgeeft, dan heeft men er ook verwachtingen van, logischerwijze. Maar bovendien is dat nog terecht ook, want wij zouden daar loon voor ontvangen en dat is onze hoop. Onze hoop is immers de verschijning der heerlijkheid. De hoop is de hoop die aan ons zal geopenbaard worden, dan wel onze hoop is onze zoonstelling, of hoe het maar heet in al die verschillende schriftgedeelten. Maar we hebben door inzet, door leidzaamheid en vertroosting der schriften, dat is bemoediging, opbouwing, ondersteuning door de schriften. Terugwijzend naar al wat tevoren geschreven is. Dat is wat ons kracht geeft en dat is dus ook wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben is niet pep talk van de een of andere moderne manager of iets dergelijks. Wat wij nodig hebben is gewoon dat woord van God. Dat geeft ons hoop, dat bevestigt ons in ons doen en laten, dat geeft de richting aan, dat openbaart ons wat het tegenwoordige werk van Christus is. Niets anders doet dat, we leren dat alleen uit de schriften zelf en het is dus ook motiverend voor onze inzet uiteraard. En dat bewerkt hoop, komt alleen uit de schriften. Vandaar dat de trooster, parakaleo, van troosten, de trooster ons in heel de waarheid, namelijk in heel de schrift, zou leiden. Alleen hier staan die woorden wat anders, maar de gedachte is dezelfde. Namelijk, alle wat tevoren geschreven is, is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting van die schriften, dus onder andere door Psalm 69 en verder, hoop, toekomstverwachting zouden hebben en de Nederlandse zegswijs luidt, hoop doet leven. Alleen stond het hier eigenlijk andersom. Zolang er leven is, is er hoop. Juist, onze wijze van leven, de intensiteit van leven, want dat is wat leidzaamheid is, de intensiteit van leven is bepalend voor onze hoop. Mensen die van hun leven vandaag niks maken, hebben ook geen toekomstverwachting. De mensen die er wel wat van maken, intensief leven, zijn altijd bezig met dingen van vandaag en morgen en overmorgen en vooruitkijkend enzovoorts. Hebben hoop en leven gewoonlijk ook langer, hoewel ze het drukker hebben. Maar goed, dat is een voetnoot, die hoort er niet bij, maar ik ben er stellig van overtuigd. Maar dat even terzijde. De uitdrukking, Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, vinden wij met name ook terug in 1 Korinthe 10, waar het bijna letterlijk zo staat. Hè? Die Korintiërs hadden trouwens dat maar al te zeer nodig, motivering, vertroosting uit de schriften. Maar in 1 Korinthe 10 zegt de apostel in vers 11, en deze dingen alle zijn hun lieden, de Israëlieten, in het verleden, overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. En daarmee tot lering van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dat betekent dat al die oud-testamentische geschiedenissen tot lering zijn van ons. Begrijp me goed, het is hun overkomen, het is dus waar gebeurd om zo te zeggen. Maar bovendien, het is beschreven opdat wij uit de beschrijving daarvan lering zouden trekken. Het gaat dus dubbel op. Het vond eerst plaats, het werd daarna ook beschreven en daarmee voor ons bewaard tot onze lering. Terug naar Romeinen 15. Wij zouden hoop hebben door leidzaamheid en vertroosting der schriften. Dan zit jullie hoop gewekt en onderhouden wordt door twee dingen. Het ene is dat we door de schriften onderwezen worden, bekrachtigd worden. Tenslotte, de schriften worden ons voorgesteld als brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Het is het manna, het is het geestelijk voedsel wat wij tot ons nemen, waardoor wij ook geestelijk gebouwd worden. Dat is het ene. En het andere is de leidzaamheid, en dat is een praktische zaak. Dat wil zeggen, we geven ons aan die schriften ook daadwerkelijk over, onderwerpen ons daaraan, dus met alle praktische consequenties van dien. Dan hebben wij hoop. En terecht. De hoop dus uit Romeinen hoofdstuk 8, maar daar kom ik nou niet meer op terug. Daarna staat er in vers 5, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting, let u op dat die begrippen leidzaamheid en vertroosting in vers 4 de onze zijn. Het is onze leidzaamheid en het is onze vertroosting uit de schriften. Maar God zelf is de God der leidzaamheid en der vertroosting. Dat wil zeggen, hij bewerkstelligt deze dingen. Dat is wat de uitdrukking betekent. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting, God die ons leidzaamheid geeft en die ons vertroosting geeft, die God geven u, dat gij, maar het zal duidelijk zijn dat waar wij van hem ontvangen leidzaamheid en vertroosting, omdat het door hem bewerkstelligd wordt in ons, via zijn woord in de eerste plaats en via zijn geest voor zover het wat anders is, waar wij dat van hem ontvangen, zullen wij logischerwijze ook eensgezind zijn onder elkander naar Christus Jezus. Dat is de rest van de zin. De God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Jezus Christus. Let op wat er niet staat. Hè? Er staat niet, God geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander enzovoorts. Want die gemoedsgesteldheid krijgen wij niet zomaar. Het komt tot ons van Gods wegen, hij geeft het ons, maar langs een bepaalde route. Dat is die route, die weg van leidzaamheid en vertroosting der schriften. En daaruit vloeit voort, komt gewoon mee, als vanzelfsprekend, komt mee, eensgezindheid. Eensgezindheid onder elkander. U weet het, dat een van de hete onderwerpen is altijd geweest, in heel de wereld overigens, maar in het bijzonder ook in het christendom, uiteraard, omdat men zo'n tekst kent van ik wil dat zij allen één zijn en zo. En iedereen weet dat het christendom in de praktijk zeer verdeeld is. En men vindt het dat niet moet, we moeten eensgezind zijn. Dus wat doen wij? We stellen een commissie in die het zaakje gaat bestuderen. En dan kunnen we samen op weg, denk ik dan altijd, of zoiets. En dan langzamerhand kunnen we tot een organisatorische eenheid komen door boven de verschillende delen, of hoe moet ik het zeggen, boven de verschillende sekten van het christendom, weer een hogere bestuurslaag te vormen die het zaakje dan weer moet coördineren en dat soort dingen meer. En dan zeggen we, kijk, we hebben eenheid tot stand gebracht. In de eerste plaats zijn we dan met dingen bezig waar het in de Bijbel nooit over gaat, omdat kerkelijke structuren in de Bijbel überhaupt niet voorkomen. En waar ze wel voorkomen, worden ze meteen veroordeeld. Niet omdat ze niet goed zouden functioneren, maar ze horen de domweg niet te zijn. En ze horen überhaupt niet te functioneren. Het hoort er niet te zijn. Het bestaat gewoon niet. Hier wordt gezegd hoe het werkt. Namelijk, daar waar wij leidzaamheid hebben en dus vertroosting der schriften hebben, want die twee gaan samen op, daar zullen wij eensgezind zijn. Als tenminste de organisatie dat niet onmogelijk maakt. Maar de organisatie kan er ook niks aan toedoen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het komt voort uit leidzaamheid en vertroosting. En leidzaamheid en vertroosting komen van God, niet van de organisatie. God geeft het ons. Op zijn manier. Er is maar één manier. Als men die manier afwijst, als men de schriften afwijst, hoeft men op de rest niet meer te rekenen uiteraard. En dat is wat in de praktijk natuurlijk altijd gebeurd is. Men wijst de schriften af, men wijst het werk van de Heer af en vertrouwt op de eigen organisatie. En zegt dan het werk zo slecht en er is zoveel verdeeldheid. Ja, logisch. Men zou ermee ophouden om iets tot stand te brengen wat God allang tot stand gebracht heeft. Wij zijn één in Christus. En wanneer we ons overgeven aan zijn werk, dan zullen wij eensgezind zijn. En niet eensgezindheid ten koste van alles. En het kan niet schelen welke gezindheid dat is. Wij zouden eensgezind zijn naar Christus Jezus. Dat wil zeggen, we zouden op hem gericht zijn. Dat is onze gezindheid. En daar ontmoeten wij elkaar. Op basis van onze toewijding aan hem. Onze leidzaamheid. Ik citeer als ik bij dit onderwerp kom altijd Gloria Keter, al een poos, al jaren, omdat ik die hoorde zeggen, onze eenheid is niet gelegen in onze consensus, maar in onze commitment. Dat wil zeggen, het zit er niet in dat wij over alle dingen hetzelfde denken, het eens zijn, consensus. Ze zegt maar, onze eenheid komt voort uit onze commitment, onze toewijding aan hem. En zo is het maar net. Een gezindheid. En dat is wat hier dus ook staat. Een gezindheid naar Christus. Dat is onze eenheid. En voor zover op ander niveau ergens eenheid is, speelt het voor de Heer geen enkele rol van enige betekenis. De God der leidzaamheid en der vertroosting, die geeft u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Dat wil zeggen, niet met de wereld, maar met elkaar, als gelovigen. In onze toewijding aan hem, een gezindheid naar, gericht op dus, Christus Jezus. Met als resultaat, en dat is dan vers 6, met als resultaat, opdat gij eendrachtelijk, tezamen dragend, zeg ik altijd, want dat is wat het woord letterlijk betekent, opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Toen zei iemand, laten wij een preesbijeenkomst houden. Daar gaat het toch over? We zouden met één mond God verheerlijken? Nee, in de commentaren staat dan, kennelijk zongen ze toen ook al samen in de bijeenkomsten. En kennelijk waren er toen ook al die niet konden meezingen, omdat ze ruzie hadden met andere gelovigen die wel meezongen enzovoort. Ik denk, dan heb je het toch echt laag ingeschat, hoor, wat hier eigenlijk staat. Alsof het de Heer daarom zou gaan. Het gaat om iets veel hogers, hè. In de eerste plaats, opdat geen eendrachtelijk, dat woord eendrachtelijk komt overeen met het begrip leidzaamheid. Namelijk, leidzaamheid slaat op volkomen toewijding aan hem. En eendrachtelijk wil zeggen dat men als één, dat wil zeggen gezamenlijk, draagt. En ik zeg altijd, wat men ook draagt, als men iets draagt, draagt men verantwoordelijkheid. Waaruit die dan ook mogen bestaan. En dus eendracht wil zeggen dat men gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Het is het woord dat meteen gebruikt wordt in Handelingen 2, nadat er mensen tot geloof gekomen waren. Ze waren eendrachtelijk, tezamen, bijeen, enzovoort. Dat moet kenmerkend zijn voor gelovigen. Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, ik aarzel, maar ik moet erbij zeggen, als het ware, want gezamenlijk hebben we niet één mond, uiteraard. We hebben allemaal onze eigen mond. Maar u wordt geacht te weten wat de uitdrukking betekent, ook in het Nederlands, hè? Als met één mond. Dat wil zeggen, het zijn allemaal verschillende monden, maar zij zeggen hetzelfde. Dan heet het één mond. En het hoeft niet letterlijk hetzelfde te zijn, kan letterlijk verschillend zijn. Als de inhoud van wat gesproken wordt dan maar hetzelfde is, dan is het uit één mond. Opdat ge eendrachtelijk met één mond moog verheerlijken. Het is in hoge mate beeldspraak. Het idee blijft namelijk dat de gemeente in Bijbelse illustraties, typologie, beelden. Dat de gemeente in Bijbelse illustraties bestaat uit een verzameling wezens, die heet heiligen of engelen of oudsten of hoe ze maar heten, maar gezamenlijk hebben ze dezelfde tekst en die debiteren zij dan ook steeds. Het is elke keer dezelfde tekst, hè? De tekst is ere zij God in de hoogte en vrede op aarde in de mensen in welbehagen. Of was het heilig, heilig, heilig is de Heere. Die is en die was en die komen zal. Of wat voor tekst het maar was. Maar de tekst die uit de mond van de gemeente komt, die ene mond om zo te zeggen, is een tekst waarmee God verheerlijkt wordt. Dat is beeldspraak. Het is illustratief. Maar dat is het beeld dat de apostel hier dus ook gebruikt. Daarna krijgen we het oude verhaal. De mond wordt genoemd, maar in werkelijkheid worden alle lichaamsdelen bedoeld. Vraagt u dat maar na aan Jacobus, in Jacobus hoofdstuk 3. Maar bij nader inzien, naar aanleiding van Romeinen 3, hebben we het er ook al over gehad, hè? Over hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen en dat soort dingen meer. Er werd de keel, de mond, de tong, de lippen genoemd 4 keer. Maar in werkelijkheid gaat het over hele doen en laten van de mens. En het wordt samengevat in het belangrijkste lichaamsdeel van de mens, namelijk de mond. Maar het gaat niet alleen over de mond. Maar het wordt hier genoemd als beeld. En het is een beeld dat wij kunnen begrijpen. Het hele idee dat wij als gelovigen samenkomen en dan meteen beginnen te zingen, dat is ook in hoge mate beeldend. Dat wil zeggen, niet dat het zingen aan zich in zichzelf belangrijk is, maar het is illustratief voor wie wij zijn en voordat we bij elkaar horen. En dat is niet alleen maar een christelijk verschijnsel, maar in de wereld vind je dat ook, hè? Ik bedoel, er schiet me zo gauw geen goed voorbeeld binnen, want ja, het voorbeeld van hand in hand kameraden, dat alle Feyenoord aanhangers luidkeels geacht worden te zingen, dat kan je vandaag beter niet aanhalen natuurlijk, hè? Of bent u niet op de hoogte van de uitslagen? De voetbaluitslagen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan begin je samen het volkslied te zingen of zo, hè? Of het clublied, of wat het maar wezen mag. Als uitdrukking van de eenheid die je denkt te zijn. En zo is het met ons als gelovigen ook. Wij zingen tezamen liederen als uit één mond. In de praktijk is het dat dikwijls lang niet, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat niet over de muziek, het gaat over wat het voorstelt. Community singing noemen de Engelsen dat. Dat vind ik nog een iets sterkere term dan samenzang. Maar het is hetzelfde uiteraard. Hè? Community is mooier. Dat veronderstelt gemeenschap. En het is ook nuttig tot bevordering van de gemeenschap overigens. En ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in Amerika heb je dan dat zo'n club of de fans daarvan, de supporters, gezamenlijk allerlei kreten slaken. 1, 2, 3 en dan gaan ze. En een of andere strijdkreet of zoiets. Gezamenlijk, want samen is men sterk, dat is het ongeveer. En wat de gemeente betreft, wij zouden eendrachtelijk met één mond verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat heet trouwens een symfonie, een samenklank, symfonie. Het tegenovergestelde is een... Een kakafonie. Dan klinkt het niet samen, dan klinkt het door elkaar heen. En het kenmerk van goede muziek is dat het symfonie is, dat het een samenklank is. En waar het dat niet is, is het een kakafonie. Vandaar dat voor zo'n groot orkest staat een dirigent zijn best te doen om alles tot een eenheid te smeden. Waarna wij stereo hebben uitgevonden om het weer uit elkaar te trekken, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar u begrijpt hopelijk ongeveer waar het over gaat. Het gaat om de eenheid. Hè? En ook al zingen verschillende melodie, het hoeft niet noodzakelijk met elkaar strijdig te zijn. Maar samen bouwt het iets op. Opdat ge eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus het doel van de gemeente als zodanig, maar daarmee het doel van uw en mijn leven. Dat we als leden van de gemeente, en ik bedoel niet dat we op de ledenlijst staan van een plaatselijke gemeente, ik heb het maar over één gemeente, waarvan we lid geworden zijn, doordat God ons daaraan heeft toegevoegd toen we tot geloof kwamen. Dat we als leden van de gemeente gezamenlijk één doel in ons leven kennen. En wanneer we dat doel kennen, verbindt dat ons aan elkaar uiteraard. En dat staat er dus ook prompt achter in vers 7. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. Want onze gemeente, die ene, wordt geacht één groot zangkoor te zijn waarin iedereen mag meedoen. Heb u dat? Als men wil, toegewijd. Opdat ge eendrachtelijk... Enzovoort. Daarom neemt elkander aan. 15 vers 7, maar het is nog steeds 14 vers 1 dus. Neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. Waar het over gaat, is dat wij die nergens voor deugen, van Gods wegen, dan wel door Christus, zijn bekwaam gemaakt om God te dienen, onder het nieuwe verbond wel te verstaan, niet onder het oude. Om God te dienen onder het nieuwe verbond. En voor dat doel zijn wij toegevoegd aan die ene gemeente. De terminologie kwam uit 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Colossense 1 enzovoorts. Christus heeft ons aangenomen opdat God in onze levens zou verheerlijk worden. En we zouden dat inderdaad samen doen met al die anderen die van Gods wegen ook aangenomen zijn voor dat doel enzovoorts. Daarna staat er in vers 8. En ik zeg, maar als de apostel zegt en ik zeg, wil niet zeggen dat hij iets nieuws gaat zeggen, maar dat hij hetzelfde nog een keer gaat vertellen. Hè? Namelijk ik zeg, wat ik zeg is dit. Dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis. En we hebben al lang geleerd dat het woord besnijdenis gebruikt wordt ter aanduiding van de wet en de heerschappij van de wet. Ik zeg dus dat Jezus Christus dienaar geworden is der wet, vanwege de waarheid Gods. Namelijk opdat hij bevestigen zou, vast zou maken, eigenlijk vervullen zou, de beloftenissen der vaderen. Dat hebben we eerder al gelezen. In hoofdstuk 4 in elk geval. Het idee namelijk dat de Heer Jezus Christus gekomen is in deze wereld onder de wet. Ik citeer nou uit Galaten 4. Dat hij geworden is onder de wet en dus als dienstknecht der besnijdenis. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Met als gevolg dat daarna... Nadat men verlost was van de wet, de beloften Gods vervuld zouden worden. De beloften namelijk die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat was voor de wet. We hebben het uitgebreid besproken. De heerschappij van de wet hield in feite de vervulling van de beloften aan Abraham tegen. Galaten 3 en 4 zet het zeer systematisch, zeer leerstellig uiteen. Dus ik hoef er nou ook niet meer op terug te komen. Ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis, opdat hij bevestigen zou en daarmee vervullen zou, vast zou maken, de beloftenissen der vaderen. En dat vastmaken, dat hebben we eerder al gelezen in deze Romeinenbrief, dus ik kom er ook niet op terug. Maar de bedoeling was dat de heidenen, vers 9, dat de heidenen God vanwege de barmhartigheid, niet vanwege de wet, maar vanwege de genade. En dus barmhartigheid. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Begrijp je me goed? Wij zouden God verheerlijken, zei vers 6 en vers 7. En hier een leerstellige uiteenzetting, namelijk de bedoeling was dat de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Waar het over gaat is namelijk dat de Heer Jezus Christus voor dit doel kwam onder de wet. En u weet wat er gebeurd is. Romeinen 8 zegt, hij heeft de wet vervuld. Maar men zou wel vaststellen dat hij dat gedaan heeft door inderdaad te lijden en te sterven. Door zijn dood volbracht hij de wet en maakte een einde aan de heerschappij van de wet. Ook dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gelezen en de apostel grijpt er nu uiteraard op terug. Maar dat betekent wel dat het een werk was in vernedering, waarin hij smaadheid droeg en schande verdroeg, zegt nog een andere schriftplaats. Maar het was om dit doel te bereiken en wij zouden ons dat goed realiseren. Maar de bedoeling was dat de heidenen God zouden verheerlijken. Vanwege de barmhartigheid van God. Niet vanwege de wet Gods uiteraard. Maar vanwege de genade. En hier wordt een synoniem daarvoor gebruikt. De barmhartigheid Gods. Waarna vers 9 nog zegt en vers 10 en vers 11 en vers 12. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Namelijk dat in het Oude Testament dit idee al tevoren onder woorden gebracht is. Namelijk dat God verheerlijkt zal worden niet maar door het Joodse volk. Of door heel Israël. Maar door heidenen. Ik aarzelde even, omdat ik me realiseer dat de naam Juda, of gewoon het woord Jood, wat hetzelfde is, traditioneel nogal eens vertaald wordt met Godlover. Alsof dat een goed Nederlands woord zou zijn, maar vooruit. In de zin van een Jood per definitie zou God loven. Nou kan je dat makkelijk verdedigen, want de heidenen zouden dat ook doen, dus waarom niet? Lijkt me vanzelfsprekend, maar het berust op een wat vreemde toepassing van de naam Juda. Het is niet de vertaling van de naam Juda of van het woord Jood overigens. En waar het er helemaal over gaat, de Bijbel zegt dat de naam des Heren juist gelasterd zou worden via Israël, maar dat in plaats daarvan de heidenen God zouden loven. Ik bedoel, daar is alles niet mee gezegd. Maar ja, ik moet ook een beetje bij het onderwerp blijven. En het onderwerp is hier dat de heidenen God zouden loven. Niet levend onder de wet, en zeker dus niet onder het judaïsme, maar de heidenen die leven onder de genade, de barmhartigheid Gods, in onze dagen, sinds Christus de wet vervuld en daarmee voltooid en daarmee vernietigd heeft, sinds die tijd zouden de heidenen de naam Gods verheerlijken. Zal God verheerlijk worden onder de heidenen. Waarna er staat gelijk geschreven is. En de volgende tekst. In vers 10 en 11 en 12 geven nog drie andere schriftplaatsen waarin dezelfde gedachte geformuleerd wordt. De gedachte is die van vers 9. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen. Namelijk of en uw naam lofzingen. Hij is ontleend aan Psalm 18, dat staat er ook bij, dat is makkelijk voor ons. Hè? Psalm 18, het is hetzelfde trouwens als 2 Samuel 22. Volstrekt dezelfde schriftgedeelte, het staat twee keer in de Bijbel. Dat was toen David gered was uit de hand van Saul. En in de geschiedenis zelf komen we dan dat lied van David tegen dat hij voor de gelegenheid schreef. En ook opgenomen vervolgens in het boek der Psalmen. Psalm 18, waar staat in vers 50. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. In verband met vers 49, namelijk, God die mij uithelpt van mijn vijanden, ja, gij verhoogt mij boven degenen die tegen mij opstaan, gij redt mij van de man des gewelds. Daarom zal ik u, o Heer, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat deze woorden weliswaar geschreven zijn door David, maar zij Handelingen 2 en zij Petrus. David was niet maar een poëet, maar hij was een profeet en hij heeft geschreven over zijn zoon die uit zijn lijf voortkomen zal. Kortom, dit zijn woorden van de Heer Jezus Christus op voorhand vastgelegd in het Oude Testament. Dat is één ding. Het andere is dat de verlossing uit de hand van Saul, dat de aanleiding was voor deze psalm, een uitbeelding is van de verlossing van de heerschappij van de wet. Want Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Kan ik ook niet in een paar woorden uitleggen, dus ik deel het maar mee ter kennisname. De overwinning op Saul is overwinning op de wet. En David ontkwam aan Saul zoals de Heer Jezus ontkwam aan de wet. Namelijk door zijn dood en opstanding uiteraard. En daarover wordt dus gesproken in Psalm 18 vers 49, die mij uithelpt van mijn vijanden, ja, gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan. Dat gaat over Christus die uitermate verhoogd is en de naam heeft gekregen boven alle naam. Of het gaat over de Heer Jezus Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en machten, krachten, tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, et cetera, et cetera. Hebt u die? En in verband daarmee, want in de psalmen met name wordt veel gesproken over die verlossing van de vijanden. In werkelijkheid gaat het dan over de opstanding van de Heer uit de dood. En in veel gevallen staat er dan bij, daarom en sindsdien en op grond daarvan zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen, dan wel in het midden der gemeente zal ik u lof zingen en woorden van gelijke strekking. Ik ontlijn ze nu zo snel even in het voorbijgaan aan Hebreeën hoofdstuk 2. Maar u vindt ze op talloze plaatsen. Heb u psalm 18 open liggen? Mooi. Dan kunt u ook net zo goed even psalm 22 lezen. Dat staat er vlak naast. Ter illustratie. In psalm 22 vinden we een nogal gedetailleerde beschrijving van de kruisiging. En gegeven door de gekruisigde. In zijn eigen woorden. En ook vinden we zijn gebed. Kijk, in vers 19 van psalm 22 staat, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. U wordt dat geacht meteen te herkennen. En daarna, maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Vers 21, red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Ik ga die beeldspraak niet uitleggen. Verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat is een viervoudig gebed om verlossing uit de dood, uiteraard. En daarna vers 23. Als u mij verlost, vers 23, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Kortom, wat er staat gewoon, is dat de Heer na zijn opstanding uit de dood de lof, de eer God zal bekendmaken aan zijn broeders, namelijk in een grote gemeente. En dat is precies de beschrijving van onze hele tegenwoordige bedeling. Oorspronkelijk geïllustreerd doordat de Heer na zijn opstanding niet in het openbaar verscheen in Jeruzalem of iets dergelijks, of aan de Joden. Maar integendeel, hij verscheen aan zijn broeders, dat wil zeggen aan zijn discipelen. Ze worden ook broeders genoemd steeds, hè. Zeg tot mijn broeders en hoe dat maar heet mag. En hij bestelde zijn broeders, hij zei allemaal verzamelen in Galilea. en daar zal ik mij laten zien en dat soort dingen meer. Maar hij maakte zich bekend aan zijn discipelen, aan de zijnen. En dat is een illustratie van hoe deze woorden uit deze psalm, maar vele andere psalmen, vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd. De Heer maakt zich bekend niet aan de wereld, maar alleen aan de zijnen. En daar kunnen wij toe behoren. Wij zouden komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. En dan maakt hij zich aan ons bekend. Spreekt hij tot ons. Geeft ons vertroosting der schriften. En bouwt dus zijn gemeente. En in dat licht leest men ook Psalm 18, vers 50 dus. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenen. Want vers 49 is gebed om verlossing uit de dood. En daarna zal ik u, o Heer, loven onder de heidenen. En uw naam zal ik psalm zingen. Nou ja, het is in de gemeente, maar het is onder de heidenen. Het is onder zijn broeders, maar die broeders zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de heidenen. Dat is waar het over gaat. En ook in de illustratie, want weliswaar verscheen de Heer aan zijn 12 discipelen, om zo te zeggen, of hoeveel het er maar waren, in de opperzaal. Maar de belangrijkste verschijning was die van de Heer aan 500 op één keer, zegt 1 Korinther 15 achteraf. En dat was in Galilea, dat voluit benoemd wordt als Galilea der heidenen, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet Judea, maar Galilea. Niet de Joden, maar de heidenen. Daar zou de Heer geprezen worden. En terwijl het Joodse volk ongelovig is, vervult de Heer toch zijn belofte, maar dat was Romeinen 3, waar we het uitgebreid over gehad hebben. Maar niet in het Joodse volk, maar onder de heidenen en meer in het bijzonder onder of in de gemeente uit de heidenen. En woorden van deze strekking, als die van Psalm 18 vers 50 en Psalm 22... vers 23 en 26 vinden we in talloze andere psalmen terug, waaronder Psalm 40, Psalm 118 en nog zo wat. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat er maar om dat het Oude Testament al zegt: ik zal u loven onder de heidenen, de volkeren. En dit soort uitspraken worden ook genoemd in de rest van Romeinen 15, want deze was afkomstig uit Romeinen 15, vers 9. Maar Romeinen 15 vers 10 zegt, en wederom zegt hij, dat wil zeggen, nu komt er een andere schriftplaats. Wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. Deuteronomium 32, die zoek ik ook op, Deuteronomium 32 vers 43. En ik zoek hem met opzet op. Je ziet dat het noodzakelijk is, dat het nuttig is. Kijk, met name Deuteronomium 31 en daarna ook Deuteronomium 32 spreekt onder andere over de situatie in onze dagen waarin Israël officieel ongelovig is en waardoor de Heer zijn aangezicht verbergt voor Israël en voor de volkeren in het algemeen. Dat leest u in, en ik geef alleen de schriftplaatsen, Deuteronomium 31 vers 17, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Daarna ook het volgende vers, vers 18 van Deuteronomium 31. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen, want dat staat er letterlijk, om al het kwaad dat het gedaan heeft. En vervolgens Deuteronomium 32, vers 18. De rotsteen die u gegenereerd heeft, dat is de Heer dus, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren en zeide, vers 20, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En dan zie ik wel hoe het afloopt, staat er. Nou, er staat, ik zal zien welk hun ieder einde zal wezen. Maar dat is het, hè. Deze, ik doe er niks aan, ik zie wel hoe het afloopt. Zonder er iets aan te doen. Dat is de situatie in onze dagen. En daarna lezen wij in ditzelfde verband van deze hoofdstukken, vers 43, juicht gij heidenen, en dan staat er schuingedrukt met. Met andere woorden, dat staat er in de Hebreeuwse grondtekst niet. Daar staat gewoon, juicht gij heidenen zijn volk. Die structuur heet een appositie, dat wil zeggen dat twee begrippen tegen elkaar aangeplakt zijn zonder een voegwoord, of voorzetsel of een ander woord. En dat betekent dat ze hetzelfde voorstellen. Wat hier staat is gewoon, juicht gij heidenen, komma, zijn volk. Wat het idee is dat de heidenen zijn volk zijn. Weliswaar niet alle heidenen, alleen degene die voor hem juichen uiteraard, degene die in hem geloven, maar het gaat over een heidens volk. Hetgeen eigenlijk ook al niet nieuw is, want in Deuteronomium 32 vers 21, ditzelfde hoofdstuk, halve bladzijde eerder, daar waren wij al eerder, naar aanleiding namelijk van Romeinen 10. Omdat er staat in Deuteronomium 32 vers 21, zij hebben mij tot ijver, tot jaloersheid verwekt, door hetgeen geen God is. Lo, Elohim, geen God. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden, afgoden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degene die Lo-Ami zijn. Namelijk, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken, implicerend een heidens volk. En dat hebben we besproken naar aanleiding van Romeinen 10 vers 19. Een heidens volk zou Israël tot jaloersheid verwekken. In de praktijk is dat de gemeente. En over diezelfde gemeente in de praktijk spreekt dus vervolgens Deuteronomium 32 vers 43. Juicht gij heidenen, komma, zijn volk. En doordat in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaald is met juicht gij heidenen met zijn volk, daardoor staat het ook letterlijk in Romeinen 15 vers 10, maar het is een misverstand. En ik heb in mijn Bijbel dat woordje met dus weer gewoon doorgestreept. Wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen, juicht stond er. Wees vrolijk. Wees vrolijk gij heidenen zijn volk. Want de heidenen zouden God verheerlijken. Het thema hier in hoofdstuk 15 is dus niet nieuw. Het was het thema van Romeinen 9 tot en met 11. De volgende schriftplaats is weer uit een psalm. Benoemd in Romeinen 15 vers 11. Wederom, nog een tekst. Loof de Heere al gij heidenen en prijst hem alle gij natieën. Want zo gaat de melodie tegenwoordig. Van Psalm 117. Loof de Heere alle geheidenen. Prijst hem alle volkeren, natieën. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Halleluja. Maar de strekking van de psalm is dat het gaat over heidenen en niet over Israël. En meer in bijzonder niet de situatie onder de wet. Joods, judaïstisch, mozaïsch. Maar vrij van de wet. En dus onder de heidenen per definitie. Dat was Psalm 117 vers 1. En daarna Romeinen 15 vers 12 nog een tekst. We krijgen er dus vier. Wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesai. Dat is Isaï, als het uit het Hebreeuws vertaald zou zijn. Wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï. En die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Die is uit Jesaja 11. Deze is iets moeilijker. Hij is wat gecompliceerder. Veelzijdiger moet je dan zeggen. Is uit Jesaja 11. Waar staat in vers 10. Want het zal geschieden terzelfde dagen dat de heidenen... Welke dagen? Nou, die van vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Namelijk een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ja, dan sta ik na te denken over hoe ik dat nou eens netjes zal zeggen. Maar soms weet ik niet hoe ik dat netjes zal zeggen. Dus dan zeg ik het maar gewoon met eigen woorden. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Dat is niet kerst, dat is Pasen. Dat is opstanding uit dood. De tronk, de boom, werd afgehouwen toen de Heere Jezus stierf. Maar zie daar, een restje kwam er voort uit de afgehouwen tronk van Izaï. Men dacht dat hij dood was, maar er kwam toch leven uit voort. Men had de boom omgehakt, maar zie daar, daar verscheen de Messias. In zijn opstanding uit de dood, is Messiaanse profetie. Maar gaat niet over de geboorte van de Heer, maar de opstanding van de Heer uiteraard. Dat kan niet missen, want de volgende zin luidt: en op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heeren, en zo verder. En we weten allemaal dat de Heer Jezus bij zijn opstanding uit dood de Heilige Geest ontving definitief. Of andersom, doordat hij definitief de Heilige Geest ontving, stond hij definitief op uit de dood. Men lezen de Pinkstertoespraak van Petrus in Handelingen 2. Wat was er gebeurd? Wel, God had zijn geest gegeven aan deze Jezus. God heeft hem opgewekt. En wie in hem gelooft, ontvangt van hem diezelfde geest. Enzovoort. Hè? De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Dat is een ander hoofdstuk in Jesaja. Maar het gaat over precies hetzelfde. Het gaat over de opstanding van Christus. Leven aan het licht gebracht. Enzovoort. Over die dagen gaat het. Hè? Ook in vers 10. Christus is verschenen, de Messias. Uit de dood. Want het zal geschieden, vers 10, tenzelfde dagen, precies, dat de heidenen naar de wortel van Izaï, die staan zal tot benierde volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Wat over gaat is simpelweg dat de Heer Jezus Christus, de Messias, dus in zijn opstanding in de eerste plaats een relatie zou hebben met heidenen. Niet met Joden, met heidenen. De heidenen zouden naar hem vragen. De verkorte zin luidt, want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izaï zullen vragen. En elders in Jesaja lezen wij, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, door degene die naar mij niet vraagden. Maar die tekst hebben we al besproken, want die stond ook in Romeinen hoofdstuk 10. Dus ik hoef het er ook niet meer over te hebben. Waar het maar om gaat is dat de apostel hier in Romeinen 15 alsnog een reeks schriftplaatsen geeft ter aanvulling op die van Romeinen hoofdstuk 10 en 9. Waaruit moet blijken dat het werk van de Heer in onze dagen geschiedt onder de volkeren, onder de heidenen namelijk. Zie? En de bedoeling ervan is dat de heidenen de naam des Heren zouden loven, verheerlijken, groot maken, of hoe het maar heten mag. En dus terug naar Romeinen 15, vers 12. Wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Izaï, er zal zijn een die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Het zal duidelijk zijn dat de apostel spreekt over ons. Dat wil zeggen over de gemeente. En de nadruk in al die schriftplaatsen ligt hier in Romeinen 15 op lofzingen. Op wees vrolijk. Op loof de Heer, prijs hem, alle volken. En wij zullen als heidenen op hem hopen en daarmee hem verheerlijken. Dat is het doel van het tegenwoordige werk Gods. En dat is dus ook het doel dat God heeft met uw leven. Niet opdat u van uw leven iets zou maken, maar opdat de Heer zijn leven in u zou leven tot heerlijkheid Gods. Want ja, dat is toch het grote doel dat God zich bij de schepping als zodanig gesteld heeft. De schepping zou zijn tot de heerlijkheid van de schepper. Maar wij waren, maar ja, dan ben ik weer terug in Romeinen 3. Wij waren afgeweken, onnut geworden en hoe het maar heten mag. Maar God heeft ons alsnog bekwaam gemaakt om hem te dienen. 2 Korinthe 3. En dat is dus het doel van ons leven als kinderen Gods. De verheerlijking van God, dan wel van Christus, in onze levens. En daarna de afsluiting van die pericoop in vers 13 van Romeinen 15. De God nu der hoop. Leuk, hè? Dit is literatuur ook, hè? Want wat in vers 5 heet de God der leidzaamheid en der vertroosting, heet nu gewoon de God der hoop. Maar in vers 4 was al gebleken dat wij door leidzaamheid en vertroosting de schriften hoop zouden hebben. En ik heb geprobeerd u het vers uit te leggen. Leidzaamheid en vertroosting de schriften samen bewerken hoop. En God is degene die leidzaamheid en de vertroosting geeft. En dus is hij de God der leidzaamheid en de vertroosting, vers 5. Maar daarmee dan dus ook de God der hoop. En zo wordt hij dus in tweede instantie genoemd in vers 13. God geeft ons hoop. God heeft ons belofte gedaan. God heeft ons gesproken over de toekomst. En God werkt met zijn kracht in ons zodanig dat wij bekwaam zijn om die erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel ook daadwerkelijk in ontvangst te nemen. Dat is hetzelfde als hij heeft ons het onderpand des geestes in het hart gegeven. God der leidzaamheid en de vertroosting is de God der hoop. En die God der hoop vervullen uw lieden, uw meervoud, uw lieden, met alle blijdschap en vrede in het geloven. En blijdschap en vrede kwamen wij tegen in die schriftgedeelten, die vier schriftgedeelten die hiervoor genoemd zijn. Ik ga er nog niet op terug, maar lees ze zelf maar eens uitgebreider en u zult het zien, hè. Blijdschap en vrede. Blijdschap, dus duidelijk wat het is. En vrede wil zeggen gemeenschap. Dat kun je in het Nederlandse woord nog net zien, maar wij weten dat niet meer. Wij denken dat vrede de afwezigheid is van oorlog. Als geen oorlog is, is vrede. Maar dat is een misverstand. Vrede is een actief begrip in zowel het Hebreeuws, shalom, als in het Grieks. Vrede veronderstelt vereniging. Of het woord daarvan afgeleid is, weet ik niet, maar als ezelsbruggetje kan het in elk geval functioneren. Vrede is vereniging. Vrede veronderstelt dat een positieve gemeenschap, vereniging van minimaal twee partijen tot stand gebracht is. Uiteraard twee partijen die dan vroeger met elkaar overhoop lagen, dan wel oorlog voerden. Maar vrede is een actieve eenheid, een functionerende eenheid. Daarnaast is vrede in de Bijbel kenmerkend voor het nieuwe verbond. Dat heet immers het verbond des vredes. Vandaar dat de Joden, die per definitie geacht worden judaïstisch te zijn, elkaar vrede wensen. Daar is een goede reden voor, die komt nooit. En dus wensen die elkaar. Dat is waarnaar men streeft, zonder er ooit te komen. Vrede komt pas door de vrede vast. En eigenlijk is dat nog een keer hetzelfde verhaal. Men hoopt dat de Messias komt, zeg ik dan, hè. Maar eigenlijk, men hoopt dat hij niet komt. Want hij zal een einde maken aan het verschil tussen Jood en Heiden. Hij zal een oordeel brengen over Jeruzalem en over het juridische wettische systeem. En de orthodoxen weten dat maar al te goed. En dus, de Messias komt. Men wenst elkaar dat de Messias komt, maar hoopt dat het nooit gebeurt. En men wenst elkaar vrede, maar men krijgt die niet. Men krijgt pas vrede als de vrede vastkomt. Maar wij hebben vrede. Hij is onze vrede, zegt Efeze 2. En we hebben dus gemeenschap. Het is een ander woord voor eensgezindheid. Uit vers 5. Eensgezindheid is een wat uitgebreider en wat eenvoudiger begrip, maar het is wel wat het is. De God der hoop vervullen uw lieden, maken u vol. Niet voor een stukje, maar helemaal. Vulde onze levens met alle blijdschap. Beslot het evangelie wordt geacht de blijde boodschap te zijn. Zo wordt de term in de Bijbel uiteindelijk ook geïnterpreteerd. Vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Het is een van de weinige keren dat het werkwoord gebruikt wordt in de Bijbel. Geloven, in de zin van daar ben je mee bezig met te geloven. En hoe doe je dat, geloven? Nou, gewoon leven uit wat God gezegd heeft. Bij zijn woord, dagelijks. Nee, dat is niet een kwestie van ik ben bezig overtuigd te zijn. Geloven is een actief begrip. Het heet later leven uit geloof. Wij achten het woord Gods voor waar. En al wat wij doen en laten, en zelfs al wat wij zijn, is ontleend aan wat God ons bekendgemaakt heeft in zijn woord. Schriften. En dus heet het vertroosting der schriften. En daaruit komt die hoop voort, hè? Maar goed. De God der hoop vervullen jullie met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. Hier worden begrippen wel erg kort met elkaar verbonden. Hoe kun je nou overvloedig zijn in de hoop? Wel, het is niet maar een kwestie van een sterke hoop hebben of een sterke overtuiging. Het wil zeggen dat men inderdaad, opnieuw, leeft uit die toekomstverwachting, uit de belofte Gods. Zo dan, zij standvastig, dat is het laatste vers van 1 Korinther 15. Zo dan, zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. In samenhang met wat vooraf ging daar, namelijk dat wij dat koninkrijk zouden beërven. En overvloedig zijn in de hoop wil zeggen dat men standvastig is en onwankelbaar in het werk des Heren, zich uitstrekkende naar de vervulling wat God ons op die grond beloofd heeft. En u zegt, nou, dat vind ik toch moeilijk. Dan zeg ik, nee, gewoon verder lezen. Door de kracht des Heilige Geestes. Want hij is degene die deze dingen in ons bewerkstelligt. Hij is de God der leidzaamheid. Hij is de God der vertroosting. Hij geeft deze dingen. Alleen al wat God doet, en dat blijf ik tot in lengte van jaren herhalen. Al wat God doet, doet hij door zijn woord. God is woord. Immers, dat weet iedereen. Dus al wat hij doet, doet hij door zijn woord. Hij spreekt en het is er, zeggen we dan. Precies, en hij spreekt tot ons en waar wij zijn woord horen, is wat het woord belooft ook inderdaad in ons aanwezig. Hetzelfde geldt voor het evangelie, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, enzovoorts. Wat wij zouden doen, wat van ons verwacht wordt, is simpelweg gehoorzaamheid aan en dus onderwerping aan dat woord van God. Dan werkt dat woord in ons, dan werkt die kracht van de Heilige Geest in ons, die doet ons overvloedig zijn in de goede werken, heet het op een andere plaats. En hier heet het, hij doet ons overvloedig zijn in de hoop, enzovoorts. Dat is ons leven, vanuit wat God nu in ons doet en met het uitzicht op de vervulling wat God aan ons beloofd heeft. En dat is eigenlijk het hoogtepunt van de brief, dat wil zeggen, van het praktische deel ook van de brief, maar eigenlijk wordt de brief hier beëindigd. Dat kunt u gewoon ruiken aan die formulering, het eindigt met de vaststelling van het werk Gods in ons, in de gelovigen, namelijk individueel. Daarna, vanaf vers 14, zijn wij terecht bij wat ik dan laconiek, zonder te bedoelen te spotten, maar ik noem het laconiek altijd de hartelijke groeten. Uitgebreid, want dat is wat nu ongeveer gaat komen, vanaf 15 vers 14, waar de apostel spreekt over zijn eigen omstandigheden, zijn eigen verwachtingen, zijn eigen bediening, zijn planning op kortere en iets langere termijn, en daarna allerlei aanbevelingen, en vooral ook letterlijk de aanbevelingen, groeten en wensen, maar dat heeft men gezet boven hoofdstuk 16... Want het is nog een heel hoofdstuk met persoonlijke groeten enzovoort. Het is de afsluiting van de brief, maar niettemin valt er nog wel het een en ander uit te leren. Namelijk over Gods werk in onze dagen. Daarover spreekt de apostel dan in de eerste plaats. Vanaf vers 14. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen, te vertroosten had dat moeten zijn, maar vooruit, Het zal duidelijk zijn dat die beginselen uit de vorige verzen hier ook praktisch worden toegepast. En Paulus zegt, nou, ik heb eigenlijk geen twijfel dat deze dingen bij u in Rome volledig functioneel zijn. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u dat u ook zelf vol zijt van goedheid, vol van goedheid, vervuld met kennis. U weet wat het goede was? Goedheid, vervuld van goedheid. Wat was ook weer het goede? Dat is wat tot stichting is. Dat was vers 2. Het is niet zomaar een vaag begrip dat we zelf naar eigen believen mogen invullen. Het is dat wat tot stichting is. Hè? Dat je ook zelf vol zijt van goedheid. Laten we zeggen van stichting. Gij zult elkander stichten. Vervuld met alle kennis. Ja, via de schriften uiteraard uit vers 4. En daarom ook tot alle goed werk volmakelijk toegerust. Dat was 2 Timotheüs 3 vers 16. En hier heet het, machtig om ook elkander te vermanen. Vertroosten, zo u wilt, waarschuwen, zou eigenlijk een goede vertaling zijn hier. Maar vooruit, hè. Daarna vers 15 biedt de apostel zijn excuses aan en zegt, nou ja, ik heb u eensdeels te stoutelijker voortvarend, vrijmoedig, te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. Hij zegt, jullie hadden het eigenlijk niet nodig, dit. Maar weet je wat het is? Het is mijn bediening om dit te doen. Om u te bepalen bij uw positie als kinderen Gods, als leden van de gemeente. En dus als gemeente in onze tegenwoordige bedeling der genade, of hoe het maar heten mag. Woorden van die strekking schreef hij trouwens bij gelegenheid ook aan de Corinthiërs, uitgebreider. Hij zei, ik weet dat jullie mijn brieven niet op prijs stellen, maar het is mijn bediening om dat te doen. En het is de Heer van wie ik loon ontvang en niet de Corinthiërs. En dus doe ik het maar. En hier zegt hij precies hetzelfde, hè. Om de genade die mij van God gegeven is. Einde van vers 15. Dat is uiteraard dezelfde genade als uit Romeinen hoofdstuk 12 die wij besproken hebben. Het gaat daar om de geestelijke gaven, dan wel om de verantwoordelijkheden die wij als gelovigen hebben ontvangen. En in dit geval Paulus in het bijzonder, die immers dienaar van Jezus Christus is onder de heidenen. Dat is vers 16. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Ook die uitdrukking hebben wij eerder besproken. Namelijk naar aanleiding van Romeinen 11 vers 13. De uitdrukking namelijk der heidenen apostel. Want toen heb ik u synoniemen laten lezen waaronder deze onder de heidenen en u erbij gezegd dat onder de heidenen niet betekent te midden van de heidenen, maar het betekent behoren tot de heidenen. En dat thema hebben we echt uitgebreid besproken in Romeinen 11, dus ik kom er nou niet meer op terug. Maar hoezeer de apostel ook een Joodse achtergrond mogen hebben, hij beschouwt zichzelf als heiden en daarmee als voorbeeld voor die heidenen door wie de naam des Heren geprezen, geloofd en bezongen zou worden, enzovoorts. Hij zou dienaar zijn van Jezus Christus onder de heidenen. Hij zou daar het evangelie van God bedienen, hij is er een ondergeschikt uiteraard, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Die offeranden der heidenen kan twee betekenissen hebben. De ene is dat de heidenen zelf geofferd worden. Waarom ook niet? Wij worden toch geofferd. Dan wel, wij stellen onze lichamen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. In 12 vers 1 was dat. Dus de ene betekenis. De andere kan zijn dat heidenen offers brengen, maar uit het vers moet ook duidelijk zijn waaruit dat offer dat de heidenen brengen bestaat. Het wordt trouwens benoemd in elk geval, zo uit het hoofd, in Hebreeën hoofdstuk 13. Maar er zijn meer schriftplaatsen die het noemen. Dat is Hebreeën 13 vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En dat zouden de heidenen doen. Voor zover wij heidenen offers brengen, is het in de eerste plaats dit. En daarna zeg ik weer, nou ja, men zou die lippen niet al te letterlijk nemen. Men zou daartoe niet begrenzen. Het is weer het oude verhaal. Wij zouden met één mond verheerlijken. Het is de uitbeelding weer opnieuw van onze eensgezindheid. Maar Paulus' positie als dienaar van Jezus Christus onder de heidenen is er een waarin hij voorbeeld is voor al die gelovigen uit de heidenen, namelijk voor heel de gemeente. In andere plaatsen zegt hij het ook gewoon, gelijk gij mij tot voorbeeld hebt en dat soort dingen. Weest alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus en zo verder. En hoewel de apostel Paulus nog nooit in Rome geweest was, zoals uit de volgende vers blijkt, en wij niet eens weten door wiens arbeid dan wel die gemeente in Rome ontstaan was, want dat staat niet zwart op wit in de Bijbel, neemt Paulus toch als min of meer buitenstaande de vrijmoedigheid en stelt zich tot voorbeeld, juist en vooral voor deze gelovigen in Rome, de hoofdstad van het heidense wereldrijk van die dagen. En hij zegt, ik ben een heiden, ik behoor tot de heidenen en wij, gelovigen uit de heidenen, zouden eendrachtelijk met één mond God verheerlijken. En daar laten we het voor vandaag weer bij en we zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen en mochten lezen over uw werk in onze tegenwoordige tijd, waarin u ons verlost hebt van de besnijdenis van de heerschappij van de wet en ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij als heidenen u zouden dienen en opdat wij eensgezind als heidenen, als uit één mond, uw naam zouden groot maken. We danken u dat bij alle verdeeldheid waardoor de wereld als zodanig gekenmerkt wordt, wij mogen weten dat wij één zijn als uw kinderen, dat we één zijn in u en dat u ons gegeven hebt aan Christus en onderworpen hebt daarmee aan dat ene hoofd en gemaakt hebt tot één lichaam. Wij danken u daarom dat waar wij onze harten openstellen voor dat woord, voor die schriften die u ons hebt nagelaten en waarin u ons door uw geest zou leiden, dat we daar opgebouwd worden in het geloof als een geestelijke tempel, dat we daarmee vervuld worden met alle goedheid, met blijdschap, opdat wij uit een vervuld hart uw naam zouden lofzingen, niet alleen met onze monden, maar met al onze lichaamsdelen. Wij danken u daarom dat we onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Godewel behagelijk offer, in de wetenschap dat u dat van ons verwacht en dat we u mogen dienen in de kracht die u ons daartoe verleent. Weest u ons dan nabij, om Christus wil. Amen.